Goedemorgen. Heeft iedereen een plekje gevonden? We spelen vandaag voor een volle zaal. Dat gebeurt niet elke dag en ik heb me laten vertellen dat na 3 weken deze bijeenkomst volzet was. En volgens mij zijn er 250 plekken. Dat is best indrukwekkend. Ik weet niet of u een idee heeft welke dag het vandaag is. Het is 28 maart. Dat is dag 87 van 2019. Dus we zijn een kwart ver ongeveer, dus u heeft nog 3/4 jaar om uw ambities waar te maken. Maar 28 maart is ook de geboortedag van de helaas te vroeg overleden Wubbo Ockels. En ik zie hier een aantal verschillende generaties door elkaar. Wubbo Ockels was de eerste Nederlander in de ruimte. En we schrijven 1985. En dan is de vraag, hij is van origine van opleiding een natuurkundige. En als je een soort profiel zou maken van ruimtevaarders, is de vraag, zijn dat doorgedreven, exacte wetenschappers, ingenieurs, avonturiers, waaghalzen, mensen met enorme fysieke vermogens die dat combineren met enorme intellectuele vermogens? Ik denk een beetje een mix van alles. En als je gaat kijken naar zo'n ruimtevaartproces, dan zit daar een enorm team achter waar al die profielen samenkomen. Daar zitten waaghalzen tussen, daar zitten mensen die voorop lopen tussen, daar zitten zekerheidszoekers in, daar zit een hele procedurelogica achter. En doorheen de tijd, en daar speelt de geschiedenis van de Koude Oorlog natuurlijk ook een rol in, hadden we het over cosmonauten, dat zat dan in Rusland, en we hadden astronauten in Amerika, en spationauten in Frankrijk, en taikonauten in China. Maar volgens mij zijn het 4 keer ruimtevaarders. En dat is misschien wel een mooie metafoor naar wat we vandaag gaan doen. Gaan zoeken naar hybride leeromgevingen, social labs, professionele werkplaatsen, innovatielabs, zorginnovatiecentra, misschien wel allemaal begrippen die in zich dat facet van die ruimtevaart hebben. Ik denk dat er 1 groot verschil is. Voordat je op het knopje duwt om de procedure voor een lift-off in de ruimtevaart in te zetten, ga je toch heel hard moeten nadenken, want er kan veel misgaan. Terwijl ik denk dat we het vandaag hebben over iets waar fouten maken mag. Mijn naam is Steven Vos en ik heb de taak gekregen om u vandaag door dit programma te gidsen. Als ik naar die titel kijk, voor mij is dat ook een beetje leren werken, want ik ben meestal niet zo goed in het timekeepen, en dat is mijn hoofdtaak vandaag. Ik ben meestal ook niet zo goed in het zwijgen, en dat is ook mijn hoofdtaak. Ik ben het stuk meubilair vandaag wat vooral het verhaal moet faciliteren. Ik ga u 20 jaar verder meenemen na 1985. We schrijven ongeveer 2002. En er is een Belgisch cabaretduo, volgens mij ook best populair in Nederland, Comme il faut. 2 broers. En die schreven een nummer met als titel Ruimtevaarder. En eigenlijk was dat nummer een aanklacht tegen het basisonderwijs. Het was geschreven door een jongen die een brief schreef naar zijn meester, meester Frank, met de vraag en eigenlijk de excuses dat hij de dag nadien wellicht niet meer naar school zou komen. Want hij stelde zich vragen wat hij leerde als hij de tafels van vermenigvuldiging moest leren, als hij taalaspecten moest leren en of hij dan daadwerkelijk wel de echte dingen in het leven zou kunnen ontdekken. Er staan 2 mooie zinnetjes in en dat was, meester Frank, ik moet planeten gaan ontdekken, het is de taak die elke ruimtevaarder heeft. En ik denk dat we dat vandaag gaan doen, de grenzen verkennen van waar werelden samenkomen. We hebben trouwens vandaag ook ruimtevaartrecht. We zijn die ruimte ontdekken, daar gaan we ook regels op duwen. De spanning tussen regels, verkennen, elkaars taal leren spreken, verschil, maar vooral ook wat ons bindt. En ik denk dat dat de passie is. Het bruggetje wat ik heel graag wil maken, dat is in dat lied van Comme il faut. Dat is de boodschap dat er meer zit in een lied dan je denkt. Dat is ook wel een nummer van een Belgische man met zijn hond die de wereld met Kabouter Plop veroverd heeft. Maar er zit meer in een lied dan je denkt als je naar de lyrics, als je naar de tekst kijkt. En dat is tegelijk ook al de cliffhanger van vandaag. Dus ik wil heel graag eventjes Maud naar voren halen. En u denkt, wie is Maud? Ik ga even een microfoon nemen, dat gaat makkelijker. Wie is Maud?
Wie is Maud? Ja, Maud Willems. Ik studeerde ooit aan de PAVO toen die nog in Roermond stond. bij Fontys. En nu ben ik hier en ik maak vanavond, vanmiddag, vanochtend, maak ik een liedje en dat zing ik op het eind van de dag. Dus ik ben heel benieuwd naar wat jullie ruimtevaders allemaal gaan meemaken vandaag.
En wat ga je doorheen de dag doen?
Dat is een goede vraag. Ik kom overal langs. Dus straks hebben jullie allemaal workshops. Daar schuif ik aan als een soort van luistervink. En dan ga ik kijken waar jullie mee bezig zijn. En dat schrijf ik op.
Dankjewel. Dat is natuurlijk ook onmiddellijk de cliffhanger dat je op het einde van de dag moet blijven. En dat wordt uiteraard ook gevolgd door een feestelijke borrel. Muziek, ruimtevaart, vliegtuigen, mobiele telefoons. Ik denk dat ik anno 2019 niet meer moet zeggen van probeer uw mobiele telefoon het geluid uit te zetten. Hou hem alsjeblieft aan. Dit is een bijeenkomst waar 250 mensen deel van kunnen zijn, maar twitter alsjeblieft. Vertel wat hier gebeurt, maak foto's, deel dat met elkaar. Dat is tegelijk ook een van de huishoudelijke mededelingen die ik meegekregen heb. Er wordt gefilmd vandaag. Hier lopen cameramensen rond, worden foto's genomen. Als er iemand is die daar een bezwaar tegen heeft, meld dat eventjes aan mensen met een paarse polo. Dan gaan we ervoor zorgen dat we helemaal conform AVG daar geen gekke dingen doen. Als u nog naar de kapper moet, we hebben een korte lunchbreak, dan kan dat ook op orde gebracht worden. Een andere huishoudelijke mededeling, dat heeft u in het begin gezien, we zijn met een groot publiek en we hebben een heel strak programma. Dat zijn meestal dingen die niet heel erg goed samengaan. Wij denken dat dat wel kan. Dus de vraag is, probeer hier vooral de discussie onderling te beperken. We hebben een heel intensief blok in de ochtend. Maar gebruik vooral de pauzemomenten om met elkaar te discussiëren. Als het goed is, heeft u bij binnenkomst naast een badge ook twee kaartjes kunnen kiezen. Klopt? Iemand die nu ostentatief kan zwaaien, dat ik weet dat er kaartjes zijn. Ja, voilà, dank u meneer. Als u geen kaartjes heeft, probeer dan onmiddellijk nog na dit ochtendblok te nemen. Dat zijn uw workshops voor deze namiddag. Die vinden in dit gebouw plaats en de locaties hangen op de deuren, maar worden buiten ook op een plannetje weergegeven. Ik ga eventjes kijken wat nog op het huishoudelijke reglement staat. Op de wanden ziet u allerhande dingen gekleefd. Dat zijn beelden van varianten van proeftuinen, sociale werkplaatsen, social labs. En we gaan zo dadelijk dat wel toelichten wat dat is. Kijk, neem daar gerust ook een kijkje op. En ga ook vooral vanmiddag, niet tijdens de workshops, want we hebben daar veel tijden, maar in de momenten erop met elkaar in discussie, in gesprek. Laat u inspireren. Als u op zaterdagavond naar de kroeg gaat, of op donderdagavond op de bank zit, dan zal ik van mezelf spreken, dan doe ik dat liefst met gelijkgestemde zielen die heel erg op mij gelijken. Dan moet ik niet te veel moeite doen. Maar als ik werk, samenwerk, heb ik liefst zo verschillend mogelijke mensen. Dus probeer ook vandaag vooral dat verschil te benutten. Laat me even checken. Ik ben volgens mij door mijn huishoudelijke mededeling. Dan mogen we naar de inhoud gaan. Dat is uiteraard veel leuker. Wat hebben we bedacht voor vanochtend? We gaan beginnen met een interviewgesprek met twee dames die eigenlijk vanuit hun projecten de drager ook zijn van die studiedag vandaag, Miranda Snoeren en Maria Kusters. Gevolgd door een inspirerende lezing, ga ik vanuit, van professor Luc Nieuwenhuis. En dan een paneldiscussie, want daar gaat het uiteindelijk om met vertegenwoordigers van werkveld, onderwijs, onderzoek, student, docent, professional. Eens kijken, ja, wat hebben we nu aan? Waar spreken we eigenlijk vandaag over en moeten we daar in de toekomst ook naartoe? We eindigen om 12 uur. Ik ga proberen dat ook strak te doen, want dan ziet u dat we in een rush een lunch met 250 mensen gaan tegemoet lopen. En we starten eigenlijk dan niet meer centraal vanaf de middag. In de namiddag gaan we in twee parallelsessies uit elkaar, gebaseerd op uw kaartjes. En we komen straks terug om 3:30 voor een keynote door Joep Houterman, lid van CVB van Fontys. Met ook reflecties op de weg waar we op gaan met die professionele werkplaatsen, social labs, hybride leeromgevingen. En we zijn uiteraard heel benieuwd naar het lied van Maud straks. Ik wens u alvast een hele inspirerende dag. We hebben het over leren, leren werken, leren met elkaar. Dus heb geen angst om fouten te maken vandaag. Doe liever dan te wachten en je vragen of je dingen niet te doen. Ik nodig graag Maria en Miranda naar voren. Dan gaan we onmiddellijk verder met het inhoudelijk programma. Ik denk dat we deze gaan gebruiken.
Prima.
U heeft wellicht zien staan bij de uitnodiging op het programma van, dat is onze mooie ondertitel, de klikker ligt hier, die heb jij. Ja, waarschijnlijk heel mooi zien staan, het WIN-project en Social Labs. En dan ook twee dames, die hier ook, de foto is vrij recent denk ik, want bij mij is het niet meer recent dat er geen paard meestal op staat. Die achter een project zit, een project wat drager is. Maar voordat we naar de inhoud gaan, misschien eerst de vraag, Maria, wie ben je eigenlijk en waarom zouden mensen, wat zouden ze van jou moeten weten?
Ja, mijn naam is Maria Kusters. Ik herken best wel veel gezichten in deze zaal. Ik ben nu 5 jaar werkzaam voor Fontys, waarvan in de laatste 2,5 jaar in de rol van projectmanager van project Social Labs, waarover we straks wat meer zullen vertellen. En dat betekent dat ik onderzoek doe naar grensoverstijgende werkpraktijken. Ik heb bedrijfswetenschappen gestudeerd en onderwijskunde. Dus in die hoedanigheid zelf ook grenzen overstegen, denk ik. En ik heb ook wel een fascinatie voor, überhaupt voor grensthema's. Dus mijn afstudeeropdrachten hadden ook altijd te maken met de grens. Dus met boundary crossing of met work-life balance problematiek. Dat boeit mij.
En dat is ook waarom je in Venlo werkt, mogelijk dicht bij de grens.
Dicht bij de grens, ja.
Miranda. Zelfde vraag. Ja. Wat zouden mensen van jou moeten weten?
Wat zou je moeten weten? Ja, Miranda dus. Ook gepassioneerd voor leren en werken op die werkplek. Mijn thuisbasis is Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid. Ik ben daar lid van het lectoraat. Waar ik me vooral mee bezig hou is met onderzoeken in, over dat leren en werken op die werkplek. Ik heb dus ook mijn promotieonderzoek naar gedaan. En ik mag leiding geven aan het team Lecture Petitioners. Dat zijn onze docenten die zowel binnen onze school werken als in de zorginnovatiecentra. Dus ik kom ook veel in zorgorganisaties om over deze ontwikkelingen te hebben. Dus naast onderzoek ben ik ook verbinder, denk ik. En leuk. Loop een dag met me mee, zou ik zeggen. Hoe afwisselend is waar ik mee bezig ben. Ja. Ja. En ik ben projectleider van het WIN-project, daarom sta ik hier natuurlijk ook. En ik ben betrokken bij het onderzoek ook van het Social Labs-project. Dus,
Mooi. En het mooie is, jullie hebben elkaar gevonden in deze studiedag. En dat is volgens mij heel veel dingen die in het leven gebeuren, die ontstaan vaak los van elkaar. Bosch bijvoorbeeld. Ken Bosch van de huishoudapparaten? Is momenteel marktleider in de motoren voor elektrische fietsen. Dat idee ontstond op hetzelfde moment in Bosch op 2 verschillende plekken. Ze hebben de krachten gebundeld, hebben hun eigenheid wel behouden en zijn daardoor heel groot geworden. Dus hier komt een mooie samenvloeiing van 2 initiatieven die toch wel hun eigen historie hebben, denk ik. En misschien is dat wel de eerste vraag aan jullie. We hebben het heel makkelijk gevraagd, hè? De vragen die eigenlijk mijn 4-jarige zoon stelde. Wat, hoe, waar, waarom en wie. Volgens mij gaan we het ook niet moeilijker maken. Als we het hebben over die Social Labs, ja. Sociale labs, slechte vertaling. Wat is het? Waar hebben we het dan over?
Ja, Social Labs, dat is eigenlijk onze Fontys, of een van de Fontys termen voor hybride leeromgevingen. En dan hebben we het echt over grensoverstijgende praktijken. Dus praktijken waarin studenten, docenten en partners van werkveld samenwerken en leren rondom authentieke vraagstukken. He, dus wat heel belangrijk is, is dat het samen is. He, daar zit dat sociale aspect ook in. En met samen gaat het niet alleen maar om studenten die samenwerken, maar dan gaat het ook echt om grensoverstijgend samenwerken. Dus dat betekent dat een student echt samenwerkt met een werkveldpartner en een coach ook echt samenwerkt met een werkveldpartner en een student. He, dus dat grensoverstijgende karakter. En het gaat over boundary crossing. Dus al die mensen die daar in die praktijken werkzaam zijn en leren, die maken ook kennis met elkaars praktijken. Die gaan ook echt voortdurend die grenzen overstijgen. En het gaat om authentieke vraagstukken. Dus om studenten, docenten en werkveld die met elkaar duiken in een echte vraag. Dus een vraag die niet verzonnen is, geen casuïstiek. Maar gewoon echt een vraag die werkelijk leeft in de regio of die werkelijk leeft bij een werkveldpartner. Dus het is een heel inclusieve term. Hè? Dus we hebben heel veel social labs. En het is ook niet zo'n afgebakend idee van, nou, je bent pas een social lab als je hier en hier en hier aan voldoet. Als je al grensoverstijgend samenwerkt, je doet aan boundary crossing en je werkt en leert met elkaar rondom authentieke vraagstukken, dan zou je jezelf met recht al een social lab kunnen noemen.
Dus je gaat eigenlijk kijken naar verschijningsvormen die er zijn en dan gaan kijken, zien we gezamenlijke kenmerken. En dan ben je een social lab, maar het is niet dat je moet voldoen aan een lijst van criteria,
nee,
wat een social lab is.
Inderdaad, we hebben in eerste instantie inderdaad onderzocht van wat zijn nou kenmerkende aspecten van die labs. En in de vervolgende fase hebben we onderzocht van, maar wat is daar nog succesvol aan en misschien minder succesvol?
Maar het lijkt me best lastig, omdat dan waarschijnlijk heel veel dingen ook niet expliciet gemaakt zijn. Veel dingen leven in de geesten van mensen, zitten waarschijnlijk tussen de hoofden van mensen, mensen die klikken met elkaar.
Ja, dus dan moet je goed het gesprek met elkaar over aangaan. En dat gesprek ook voeren met mensen die met verschillende betrokkenen. He, want wat een coördinator van zo'n lab zegt over ontwerpprincipes, kan echt wel afwijken van wat een student in zijn dagelijkse praktijk ervaart. Ja. Dus we hebben ook al die perspectieven meegenomen.
Ja. Ik denk dat we ook verderop in dit interview eens gaan kijken van wat voorbeelden wat dat zijn. Hè. Ja. De vraag is dan, social labs heb ik denk ik een stuk een beeld van nu, maar het WIN-project, gaat dat over winnaars?
Ja, het WIN-project, dat staat voor werkplek instrumentarium. En wij hanteren daar eigenlijk heel bewust de term professionele werkplaatsen. En dat komt voort uit 2016, Jan Welmers, destijds lid van het college van bestuur, die heeft die term toen in het leven geroepen. Ook een beetje als tegenhanger van de academische werkplaatsen. En dat WIN-project, dat is een initiatief van het domein Mens en Maatschappij. En als je kijkt naar de initiatieven die daar plaatsvinden, dan onderscheiden ze ze wat. Of nou, ze onderscheiden zich niet. Ze zijn denk ik nog wat specifieker dan wat Maria vertelt over de social labs. Alles wat Maria zegt, dat is van toepassing op de professionele werkplaatsen. Maar wat we nog toe hebben gevoegd, ook in dat WIN-project, om het onderzoeksmatig ook makkelijker op te pakken, is dat dat altijd plaatsvindt daar waar die professional zelf werkt. Dus op die werkplek, in een publieke of private organisatie, zoals een zorgorganisatie of een kindcentrum of in de gemeente. Dus dat. En studenten die daar zijn, die hebben ook direct contact met de doelgroep, met cliënten. Dus met kinderen, revalidanten, ouderen, aan wie zij hun diensten verlenen. En de kern van die professionele werkplaatsen is dat het gaat om de kwaliteitsverbetering van dat primaire proces in die organisatie waar die professionele werkplaats is.
Zou je dan kunnen zeggen, of maak ik nu een brug te ver, dat dat ergens dicht ligt tegen kwetsbaarheid? Zorg, gezondheid, sociale cohesie, welzijn?
Zeker. Dat, als je nu ziet in ons domein, zijn natuurlijk allemaal opleidingen die op dat gebied zitten. Hè? Dat je samenwerkt met mensen en dienstverlenen aan mensen. Of dat nou zorg is, of behandeling, of sportactiviteiten. Er zijn in ieder geval mensen bij betrokken. Hè? En wat je ziet gebeuren is dat professionals, studenten, docenten samenwerken aan het verbeteren van die beroepspraktijk. Door bijvoorbeeld samen in projecten te participeren. En dat is op zich, ook gebeurt dat in alle social labs. Maar daar staat vaak een ontwikkeling van een product of zo centraal. Terwijl in die professionele werkplaatsen staat de dienstverlening centraal. Waar je wel producten voor kan ontwikkelen die dat verbeteren. Maar dat hoeft niet per definitie zo te zijn. Dus daarin zitten wel wat nuanceverschillen.
Ja.
Die ook wat andere issues meebrengen. Zoals je bent als school te gast in een andere organisatie. Dat vraagt bijvoorbeeld voor docenten andere dingen,
skills,
denk ik.
Ja.
Dan, ja.
Gaan we op terugkomen. Social labs, WIN-projecten, maar welke aantallen? Waar spreken we dan over?
Ja, wat jullie hier zien, we hebben ze proberen te plotten. De labs en professionele werkplaatsen die bij ons bekend zijn. En dat zijn er 80. Ja, ik weet niet of je het heel goed kunt zien vanuit de zaal, maar je ziet 80 van die locaties. En je ziet ook wel heel duidelijk dat die gegroepeerd zijn rondom de locaties waar wij ook onze onderwijsinstellingen hebben. Hè. Dus je ziet er vrij veel rondom Eindhoven, vrij veel rondom Venlo, rondom Tilburg, een beetje in Den Bosch. En dat is niet gek, hè? Want we werken in beide praktijken, dus in die professionele werkplaatsen en in die social labs, met name samen met regionale werkveldpartners.
En ja. Ligt daar achter het idee dat je op de fiets zou moeten kunnen springen als je er naartoe gaat? Omdat je toch echt, je ziet daar een beetje de fontensteden, denk ik, als je het zo mag zeggen. Hè?
Ja, ja. Nou, wij hebben binnen Project Social Labs in ieder geval aan studenten gevraagd hoe zij hun werkplek ervaren. En dan is het wel echt heel fijn als het een goed toegankelijke werkplek is. Dus voor studenten is het wel goed als het bij openbaar vervoer ligt of dichtbij. Voor Fontys is het gewoon goed dat wij op die manier een bijdrage kunnen leveren aan het leven lang leren van heel veel mensen in onze regio's waarop wij ons vestigen.
Maar het hoeft niet. Dus als ik in Hilvarenbeek een of ander park zou hebben, dan zouden daar mogelijk een social lab kunnen starten. Of een...
Nou, het is geen must, denk ik, maar het is in ieder geval wel een tendens.
Ja, dank je. We hebben nu al een beeld ongeveer wat de definitie is. En dat is ook een stuk zoeken. We weten ongeveer over de omvang waar we spreken, maar ja, wat is het dan? Wat doen die studenten, wat doen die professionals, wat doen die docenten, wat doen die onderzoekers daar?
Ja. Ja, we hebben, dit is één voorbeeld. Hè. We hebben nou ingezoomd op het Data Driven Business Lab. Dat is een lab dat sinds een aantal jaren bestaat. Vrijwel alle social labs zijn jonger dan vijf jaar. En het Data Driven Business Lab is daar geen uitzondering in. Het DDBL, even afgekort, zit op Strijp TQ, een van onze nieuwere locaties. Zaten daarvoor heen niet, maar zijn onlangs verhuisd naar een hele mooie plek. Dat beeld dat je daaronder ziet, dat is ook een beeld dat is opgenomen precies op die locatie. Is een grote open werkplaats. En wat kenmerkend is aan het Data Driven Business Lab is dat studenten daar in student companies werken. Het is een internationale minor. Dus het is, DDBL is een derdejaars iets. Studenten echt van over de hele wereld groeperen zich in student companies. En zij werken samen aan de oplossing van authentieke vragen. Dus dat kunnen vragen zijn van bijvoorbeeld een accountantskantoor dat wil leren met big data om te gaan. Zijn eigen personeel wil professionaliseren op dat gebied. Het zijn bijna allemaal, of in ieder geval allemaal, big data gerelateerde projecten. Ja. Ja, en zij werken daarin samen met diverse opdrachtgevers die aan het begin van de minor ook echt hun vraagstuk pitchen aan de student. En de student kiest dan, goh, welk vraagstuk vind ik nou eigenlijk het meest intrigerend om aan te werken. Dat is één voorbeeld van een social lab.
Ja, en als je zegt, want het intrigeert mij, je zegt, het is iets van de laatste 5 jaar begon je mee. Is dat omdat dat nu pas interessant wordt? Is het omdat het hbo nu pas misschien openkomt voor de buitenwereld? Is het omdat de buitenwereld het hbo beter leert kennen? Heb je daar beelden bij?
Ja, dat is een lastige vraag. Ik denk dat als je nu de literatuur leest en vrijwel ieder artikel dat je nu leest over, dat maakt eigenlijk niet eens uit, dan begint dat met de wereld veranderd en we hebben wicked problems. Maakt niet uit of je een publicatie leest vanuit hbo, vanuit een universiteit of gewoon een wijk inloopt. Ik denk dat we met elkaar in de wereld steeds meer beseffen dat we elkaar nodig hebben om vraagstukken op te lossen.
Een tijdsgist waarschijnlijk, waar we dan ook allemaal voor klaar zijn.
Ja.
Andere voorbeelden?
Ik heb nog een voorbeeld meegebracht van de professionele werkplaats. Een MSIC bij Libra. Libra is, onder andere hebben zij 2 revalidatiecentra. MSIC staat voor Multidisciplinaire Zorginnovatiecentrum. Het is een van onze professionele werkplaatsen, zoals we dat noemen. En binnen Libra wordt samengewerkt met verschillende opleidingen van Fontys. Paramedische hogeschool, verpleegkundeopleiding. We werken ook samen met sporthogeschool en social studies. Maar daarnaast zijn er ook ROC-studenten, dus mbo's betrokken. Soms zijn er studenten van psychologie bijvoorbeeld, masterstudenten. Dus het is een interprofessioneel werkplaats. Maar ook heb je verschillende opleidingsniveaus waarin samengewerkt wordt. Nou, en wat zij daar doen is natuurlijk zorg en behandeling geven aan de revalidanten daar. Maar zij werken ook samen in onderwijs, onderzoek en innovatie. En je kan je daarbij voorstellen dat er soms onderwijsdagen zijn waarin professionals en studenten samen allerlei opleidingsactiviteiten hebben, intervisie met elkaar hebben. Studenten, fysiotherapie die bijvoorbeeld mensen van andere disciplines laten ervaren. Hoe is het nou als je een prothese hebt door dat daadwerkelijk te doen? Dat wordt ook vaak door studenten ook verzorgd. En zij werken samen aan innovatieve projecten. Je kan bijvoorbeeld is laatst een film ontwikkeld voor ouders dat hen helpt om bij hun kind hulpmiddelen aan te doen. Bijvoorbeeld die de stand van benen van een been probeert te corrigeren. Met een app die dat bijvoorbeeld ondersteunt. En daar zijn dan professionals en studenten van al die disciplines bij betrokken van hoe dat plaats moet vinden. En zij bestaan nu als multidisciplinair ziek 6 jaar. Vorig jaar hadden we een feestje. Ze begonnen monodisciplinair met verpleegkundestudenten. Maar de toekomst is eigenlijk dat daar veel meer ook andere studenten te komen van ICT. Studenten die bijvoorbeeld in de logistiek van die revalidante processen iets kunnen vertellen. Dat je veel meer op andere soorten vraagstukken ook kunt hebben. Dus op technologie en zo. Dus,
en zijn studenten verpleegkunde dan een beetje die ruimtevaarders geweest, die het pad geëffend hebben voor andere opleidingen?
Ik denk het wel. Binnen mensen en gezondheid zijn wij in 2001 het eerste zorginnovatiecentrum gestart. En toen waren ze allemaal monodisciplinair. Inmiddels hebben we er 24. En ik denk dat daar 3/4 interprofessioneel inmiddels is. Omdat dat de vraag is van het werkveld. In dat werkveld wordt interprofessioneel gewerkt. En met meerdere opleidingsniveaus. Dus je ziet dan dat zo'n professionele werkplaats dus een afspiegeling wordt van die beroepspraktijk en hoe daar gewerkt wordt.
Heel korte vraag. En dat is niet helemaal een correcte vraag, maar ik kan ze toch stellen, Miranda. Ik zie in mijn linker ooghoek de directeur zitten van Libra Revalidatie. Die komt straks in het panelgesprek. Daar zijn jullie helaas niet bij in het panelgesprek. Denk je dat hij hetzelfde gaat vertellen?
Ik zou vragen het hem.
Ja, prima. Gaan we doen. Hebben we nog voorbeelden staan van, of misschien een stuk kader de methodologie erachter we te werk gaan?
Ik denk dat, ja.
Ja, stuk misschien achter, we hebben social apps, we hebben een beeld gekregen, maar wat zit erachter eigenlijk? Wat is het verhaal?
Ik denk dat het handig is als je dan even doorklikt. Nog eentje? Ja. Project Social Labs is een project dat in totaal 2,5 jaar duurt als we de voorbereidingsfase meenemen. We zijn bijna bij het einde, hè, want in juli ronden we project Social Labs af. Het project is opgebouwd in 4 fasen, waarbij we heel bewust, en dat was ook een vraag van ons college van bestuur destijds, zijn gestart met een brede inventarisatie van, maar wat hebben we als Fontys nou eigenlijk in huis op het grensgebied van school en werk? En dus we zijn begonnen met een post op onze intranet-site en een stimulerende blog van Nienke Meijer, die opriep tot, goh, ben jij iemand of ken jij iemand met een social app, met een korte definitie erbij, meld je dan bij ons. En daar zijn toen een kleine 70 reacties opgekomen. En ik heb al die mensen gesproken. En aan de hand daarvan een aantal criteria gedefinieerd. En toen uiteindelijk 22 labcoördinatoren meer in de diepte geïnterviewd over hun werkpraktijk. Wat belangrijk is, is dat we binnen project Social Labs dus niet alleen maar een beeld willen krijgen van, maar wat leeft er nou eigenlijk, wat hebben we nou eigenlijk aan grensoverstijgende samenwerkingsverbanden binnen Fontys, maar dat we vooral ook willen inzoomen op, maar wat is nou zo typerend aan hun ontwerp? Omdat een ontwerp, iets wat je kunt duiden, daar kun je dus ook tips uit halen voor andere praktijken. En omdat wij zien dat Social Labs zo in opkomst zijn en ook met onze nieuwe kwaliteitsafspraken nog steeds, steeds belangrijker zullen worden voor Fontys, vinden we het belangrijk om vooral bij die soort van early adopters of bij die pioniers zoveel mogelijk kennis op te halen over, maar wat werkt er nou eigenlijk in jouw praktijk en waar liep je nou tegenaan?
Heb je daar al wat tips voor?
Daar kom ik dadelijk op. Dus,
mooi.
Ja, dus we starten, heel even terug. Dus we starten met het inventariseren van de labs. Vervolgens hebben we 5 case studies gedaan. En Steven verwees net al heel even naar die wand die je daar ziet. Wat wel aardig is, is als we straks pauzemomenten hebben, dan zie je in het programma ook tentoonstelling staan. Nou, dat is dus dat. Want wij hebben studenten van de 5 cases die we hebben bestudeerd, hebben wij gevraagd van, goh, neem nou eens een week lang 10 foto's van jouw eigen werkpraktijk. Waarvan jij zegt van, nou, dat vind ik nou echt heel succesvol wat ik hier ervaar. Of dat vind ik nou, daar baal ik nou eigenlijk echt gruwelijk van. Dat is gewoon niet echt, hier moeten we iets mee. En vervolgens ben ik met die studenten in gesprek gegaan. En je ziet passages uit wat zij zeggen, dus die woorden die daaronder hangen, die tekst, die komt echt van de student. En we hebben hier van die 5 labs die we echt in de diepte hebben onderzocht, dus die case studies, hebben we steeds 6 foto's gehangen met daar een plaatje bij. Dus kijk daar ook eens naar, dan zie je ook wat de student nou eigenlijk zegt over die succes- en faalfactoren. En dat is een onderdeel van de analyse, dus van fase 2. Fase 3 en 4, daar zitten we nu echt middenin, is dat we echt met labcoördinatoren ook gaan kijken van, joh, we hebben caseverslagen voor jullie geschreven. Daarin staan allemaal, op basis van ons onderzoek, staan er allemaal aanbevelingen over wat je misschien nog zou kunnen doen om jouw praktijk te optimaliseren. Wat daarvan spreekt jou nou heel erg aan en wat daarvan, daar wil je nou echt mee aan de slag gaan? En dat is waar we nu met coördinatoren van die labs volop mee bezig zijn. Dus dan gaat het echt om interventies, verbeteringen in die praktijken die we hebben onderzocht. En we zijn in bredere zin bezig met toolkitontwikkeling. Dus dat betekent dat als jij rondloopt hier zit vandaag en je denkt ik loop rond met het idee. Ik kijk nu iemand aan waarvan ik weet dat zo geldt. Ik wil graag zo'n social lab gaan starten of iets wat daarop lijkt. Dan kun je met behulp van die toolkit en met behulp van onze website www.sociallabs.nl ook echt nieuwe inzichten opdoen. Onze allernieuwste inzichten, en dat beantwoordt denk ik aan jouw vraag. En dan moeten we wel denk ik naar die volgende. Nee, hier. Ja. Deze, ja. Onze allernieuwste inzichten die antwoord geven op onze centrale vraag. Wat zijn nou eigenlijk de succes? Wat is nou eigenlijk succesvol aan ontwerp en implementatie van social labs? Daar staat het antwoord heel globaal. Dit is echt ons eerste antwoord op die vraag. Staat hier in die tabel. Ik zie daar mensen foto's van maken. Maar weet ook dat iedereen een tasje heeft gekregen. En daar zitten 2 flyers in. En in 1 van die 2 flyers, die is van project Social Labs. En daar zie je dit ook staan. En ook wat breder toegelicht dan ik nu hier aan publiek kan doen. Dus kijk daar ook eens naar. En straks als je daar bij de borrel vragen over hebt, dan weet me ook te vinden. En anders weten wat mijn contactgegevens zijn en hoe je op de website komt. En dan ga ik daar graag met jullie over in dialoog. Ja.
En ik zie al een aantal dingen staan die ik denk die we straks zeker in de paneldiscussie gaan terugnemen, waar best wel wat discussie over kan bestaan, maar ze niet altijd makkelijk zijn. Ik zag bijvoorbeeld de beoordeling, dat iedereen een rol heeft in de beoordeling.
Ja.
Dat vindt men vanuit het... De docent vindt dat vaak lastig, maar gaan we straks zeker in het panel op terugkomen.
Dat zou kunnen, ja. Wat wij in ieder geval zien in onze labs, is we hebben daar studenten, docenten, OOP'ers, directeuren, werkveldpartners geïnterviewd. In totaal hebben we 120 mensen geïnterviewd. En daarnaast hebben we observaties gedaan, documentenanalyse, die photo voice waar ik net al naar verwees. Dus we hebben heel breed en ook in de diepte naar die labs gekeken. En wat je daar gewoon ziet, is dat in de praktijken waar het echt goed loopt met beoordeling, dat daar in ieder geval iets wordt geadopteerd wat echt lijkt op een 360 graden feedback. Dus het echt alleenrecht van de docent als expert of de docent als beoordelaar, ja, dat past niet zo goed in zo'n setting. Dat botst met het idee van we gaan samen leren en werken met elkaar.
Ik zou zeggen mooi, maar nu ben ik al een mening aan het verkondigen. Miranda, kan jij ook wat toelichting geven?
Het WIN-project. Het WIN-project, ik zei het net al, werkplaatsinstrumentarium. En het doel van dat project is, zeg maar, het overkoepelende doel is om bij te dragen aan de verbetering van de kwaliteit van die werkplaatsen. En we doen dat door een instrumentarium te ontwikkelen wat bestaat uit een zelfbeoordelingsinstrument, wat je dus in je werkplaats kan inzetten om met betrokkenen stakeholders te evalueren waar doen we het goed op en waar doen we het minder goed op. Met uiteindelijk daar een aantal tools, modules, instrumenten onder die je dan vervolgens kan inzetten om het te verbeteren. Het is een 4-jarig project. Ik zei al dat het geïnitieerd is vanuit het domein mens en maatschappij. Dus er zijn een aantal hogescholen die daarin participeren. En iedere fase kent een jaar. We zitten nu in het tweede jaar, in fase 2. En wat we het eerste jaar hebben gedaan, is dat we een literatuurstudie hebben gedaan in Engels en Nederlandse literatuur. En we hebben een praktijkverkenning gedaan. We zijn binnen allerlei praktijken gaan kijken en interviews gaan houden. En daar hebben we modellen voor ontwikkeld. Daar kom ik daar nog even op terug. En we gaan nu naar fase 2 om wat we ontwikkeld hebben om verder te gaan valideren. Nou, in jaar 3 gaan we dat instrument ontwikkelen. En in 4 gaan we de onderliggende tools ontwikkelen. Dus, en als je nu kijkt naar die fase 1, hè, dus literatuurstudie zei ik. We hebben mensen geïnterviewd binnen Frontes. Die op sleutelfiguren zitten, maar ook buiten Frontes. Bij onze collega's hogescholen. En we zijn de werkplaatsen gaan bezoeken. Iedere hogeschool die betrokken is, heeft een bezoekgehost. En zo hebben wij allerlei informatie opgedaan. En op basis van die literatuurstudie en die praktijkverkenning en die interviews hebben we een model ontwikkeld. En dat is voor het eerst dat we dat nu delen. Want dat model, we hebben eerst een theoretisch model nodig als je een instrument wilt ontwikkelen. En dat hebben we nergens gevonden, dus dat moeten we zelf maken. Nou, dit is uit dat eerste jaar gekomen. Er is een aanleiding voor samenwerken. Bijvoorbeeld een complex vraagstuk in de praktijk. Hè? Of een kans of een urgentie dat je met elkaar moet gaan samenwerken. En een professionele werkplaats kan daar dan een antwoord op zijn. En in die zin is een professionele werkplaats al een innovatie op zich die vaak een antwoord geeft op een vraagstuk. Dus denk bijvoorbeeld aan in zorg zijn er echt mensen tekort, hè? Zijn grote tekorten, die verwachten we in de toekomst. Hoe kunnen we dat nou oplossen? Of technologie is zo'n vraagstuk, hoe kunnen we dat doen? Dus daar ontstaat het. En als je het goed doet in een professionele werkplaats, dan krijg je kwaliteitsverbetering en ontwikkeling van en die beroepspraktijk en het onderwijs. Dat is wat we uit die fase 1 hebben gehaald. Maar wat we binnen het WIND-project doen, is inzoomen op dat middelste. Dat is ons model. Dat gaat over, wat is nou de kern in zo'n professionele werkplaats? Dat is leren en onderzoekend samenwerken. Daar zijn we achtergekomen. En in het WIND-project gaan we daar verder op inzoomen. Dus dat bestaat uit een aantal elementen. Ik wil het helemaal niet gaan uitleggen nu. Ik zou zeggen, als je geïnteresseerd bent, ga naar de workshop van Sophie, Michel en Petra, de onderzoekers van het eerste uur in het WIND-project. En die weten hier alles over te vertellen. En hoe die elementen met elkaar interacteren. Dus we gaan nu naar fase 2. Gaan we case studies uitvoeren om dit model verder te valideren. Dit is een simpel model, maar ieder element heeft een verhaal. Hè? Waar gaat het dan over? En dat gaan we nu verder toetsen in 2019. Dus, ja.
Ik als naïeve dagvoorzitter, maak ik een soort van juiste conclusie als ik denk dat een professionele werkplaats is een vorm van een social lab. Maar een social lab is niet noodzakelijk een professionele werkplaats.
Ik denk dat je dat zou kunnen concluderen, ja. Volgens mij heeft social lab soms een ander karakter wat we dan niet onder een professionele werkplaats verstaan. Maar alles wat je in een professionele werkplaats ziet, of wat je in een social lab ziet, is zeker van toepassing in een professionele werkplaats.
En ja, zeker. Maak ik een denkfout, de volgende naïeve voorzittersvraag. Dat betekent dat een professionele werkplaats er vaak iets in termen van afspraken, misschien iets meer contractueel, iets meer hardere afspraken achter zitten, waar een social lab ook een verkenningsfase kan zijn, maar ook natuurlijk het contractueel, of doe ik het daarmee tekort?
Ja, dat hoeft niet zo te zijn. Dat hoeft zeker niet zo te zijn, want we zien echt wel social labs waar bijvoorbeeld zeker onze fysiek-technische labs. Het Green Tech Lab is daar bijvoorbeeld één voorbeeld van. Is geen professionele werkplek. Ook al niet omdat hij gevestigd is in een van onze Fontes locaties. Bij Fontes Venlo. Dus echt een in-house. Ze hebben ook nog externe locaties. Maar het is echt een in-house social lab. En daar worden bijvoorbeeld, ik noem maar even wat, fijnstofmeters voor de pluimveesector ontwikkeld. Daar zit met ownership en met intellectueel eigendom, daar zitten zo'n stevige contracten onder, dat je dat nou ook weer niet helemaal kunt zeggen.
Nee. Ja. De laatste paar minuten die we hebben, natuurlijk, we hebben verteld wat het is, hoe het eruit ziet, wat de modellen erachter zijn, maar hoe kijk je vooruit? Fontes kiest ontwikkelingen, Fontes het zwaar in op Tech for Society, technologie, ondernemerschap, creativiteit, echt met de buitenwacht. Vol samen oppakken. Je hebt twee projecten die elkaar gevonden hebben. Hoe kijken jullie vooruit? En straks gaan we daar de reflectie op horen van onze college van bestuurlid Joep Houterman. Maar je kan natuurlijk hem al een behoorlijke voorzet geven waar hij iets mee moet doen.
precies, ja. Volgens mij zijn deze twee projecten het begin van meer. En is dit een ontwikkeling die verder niet ophoudt. En als je kijkt naar bijvoorbeeld de tech-vaardigheden, zoals we daar binnen fondsen over hebben, dan zijn die social labs en die professionele werkplaatsen volgens mij bij uitstek plaatsen waar je die vaardigheden kan ontwikkelen. Dus volgens mij staan we aan de vooravond, of misschien staan we er al middenin, van iets wat alleen maar groter gaat worden en gaat toenemen. En wat we ook binnen fondsen op strategisch niveau zien, dat ondersteund wordt en op de agenda staat. Het staat genoemd in Focus 2020 bijvoorbeeld, de hybride leren- en onderzoeksomgevingen. In onze Focus 2024 schat ik in, maar ik ben benieuwd wat Joep erover gaat zeggen vanmiddag, dat nog een veel grotere plek gaat krijgen. Je ziet het terug in onze kwaliteitsafspraken. Deze omgevingen die worden als een van de speerpunten genoemd in die kwaliteitsafspraken. Dus ook een visie op leren die daar op ingaat. Dus ik verwacht veel meer verbinding nog. Dat we ook naar ondersteuningsstructuren binnen fondsen zoeken. Hè. Je ziet dat deze werkplaatsen en onze projecten laten dat ook zien, nieuwe vraagstukken met zich meebrengen. Niet zozeer alleen over wat betekent dat voor professionals en docenten, maar ook bijvoorbeeld op juridisch aspect of huisvesting. Dus we hebben volgens mij binnen fondsen een ondersteuningsstructuur nodig die deze ontwikkelingen die overal ontstaan, verder voedt en dat het behulpzaam kan zijn aan diegenen die zo'n innovatie oppakken en dat verder gaan ontwikkelen. Dus volgens mij ziet er over 10 jaar fondsen echt anders uit. Dus wij hebben volgens mij niet meer zoveel binnen de muren van de school,
maar
veel meer buiten die muren van de school.
Dus
en in huisvesting gaan we dat bijvoorbeeld terugzien dan, denk ik.
Dus ook een advies voor de directeur huisvesting die aan de overkant van de straat
zit. Ja. Maar ook communicatie en marketing en zo. Dat zijn allemaal dingen volgens mij binnen fondsen waarin we ons gewoon nog veel meer kunnen profileren. En het ontwikkelen van kennis in deze projecten draagt natuurlijk bij aan van hoe kan je nou die social labs en die professionele werkplaatsen verder voeden en ondersteunen. Maar dat is denk ik maar een klein deel van de toekomst.
Nee, mooi, maar het is wind in de zeilen, denk ik, voor de koers die genomen is. En eigenlijk hoor ik in jou een pleidooi om alleen maar wat meer wind in de zeilen nog te gooien.
Ja.
Dus, Marie, heb jij daar nog aanvullingen op?
Nou ja, ik denk dat een hele mooie samenvatting was. Vanuit beide projecten, bijna alle onderzoekers die in project Social Lab participeren ook in project WIN. Dus daar zit een enorme samenwerking in hoe wij onderzoek en innovatie van de praktijk ook aanvliegen vanuit beide projecten. En ook in hoe wij hebben meegedacht en meegeschreven bijvoorbeeld aan de kwaliteitsafspraken, zie je dat die samenwerking dat goed gaat en dat dat tot... Dus ik verwacht dat dat voortzet.
Ja. Dankjewel.